the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de 182ste algemene halfjaarlijkse conferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. Met sprekers uit de algemene autoriteit en de algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. President Dieter F. Uchtdorf, tweede raadgever van het Eerste Presidium, leidt deze bijeenkomst.
Brothers and sisters, we welcome you.
Broeders en zusters, wij heten u vanmiddag welkom in deze vijfde en laatste bijeenkomst van de 182ste algemene halfjaarlijkse conferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige de Laatste Dagen. President Thomas S. Monson, die deze conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Wij begroeten de leden van de kerk en de vele belangstellenden die deze conferentie via radio, televisie, internet of satellietverbinding volgen. De muziek wordt deze bijeenkomst verzorgd door het Tabernakelkoor, dat onder leiding staat van Mac Wilberg en Ryan Murphy, met Linda Margetts en Bonnie Goodliffe aan het orgel. Het koor opent deze bijeenkomst met het zingen van On This Day of Joy and Gladness. Het openingsgebed wordt vervolgens uitgesproken door ouderling W. Craig Zwick van de 70. Daarna zingt het koor Come Unto Jesus.
Our Father in heaven.
Onze Vader in de hemel.
We combine in our expression of
in onze uitdrukking van liefde.
We unite in our faith.
En in onze vereniging van geloof deze dag.
In love for thee and for thy son.
In liefde voor u en voor uw zoon, Jezus Christus. Danken wij u, Heilige Vader, voor het voorrecht dat wij hier hebben om in uw huis te zijn vandaag. En nu, in de latere uren ook, om onderwezen te worden door levende profeten, zieners en openbaarders. Die u heeft voorbereid. Mogen wij willig getuigen zijn. Mag een gedeelte van uw geest op ons zijn. En huizen verspreid over de wereld. In settingen, in vergaderhuizen en hier in het conferentiecentrum. Dat de Heilige Geest de harten en gedachten mag doordringen. Niet alleen verandering teweeg brengen, maar ook handelingen van goedheid. Ons leven in één lijn brengende met dat van uw Zoon. Terwijl wij dit paasseizoen benaderen, zijn we dankbaar voor zijn verzoening. Terwijl onze getuigenissen gesterkt worden en ons geloof uitgebreid, op deze dag mogen wij dat richten naar handelingen van goedheid. En dat wij hier allen weer mogen weggaan, uitgebreid, verruimd in geest. En we zijn u dankbaar voor het ondersteunen van het leven van president Thomas Spencer Monson. Voor zijn liefde, zijn medeleven, zijn helderheid en zijn goedheid. We zijn dankbaar voor dat zuivere voorbeeld en dat beeld en dat zuivere hart. Mag uw geest met ons zijn nu. In muziek en in boodschap. Mogen harten veranderd worden en versterkt. En mag geloof verruimd worden. Is ons nederig gebed. In de naam van Jezus Christus. Amen.
We will now be pleased to hear from elders Elton.
Het is nu ons genoegen om te luisteren naar de ouderlingen Elton Perry en M. Russell Ballard van het Quorum der Twaalf Apostelen. Zij worden gevolgd door ouderling O. Vincent Halleck van de 70.
Ik heb een hele goede vriend die mij altijd een nieuwe stropdas stuurt voor de bijeenkomst van de algemene conferentie waarin ik spreek. Hij heeft goede taste, goede smaak, nietwaar? Mijn jonge vriend heeft enkele grote problemen die hem in sommige opzichten belemmeren. Maar in andere opzichten is hij buitengewoon. Zijn kracht als zendeling is bijvoorbeeld vergelijkbaar met die van de zonen van Mosia. Ik denk dat dit komt doordat zijn geloof zo sterk is, door de eenvoud ervan. Ik denk dat het in de ogen van Scott ondenkbaar is dat niet iedereen lid is van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. En dat niet iedereen het Boek van Mormon heeft gelezen en er een getuigenis van de waarheid ervan heeft. Ik zal u vertellen hoe het Scott verging toen hij voor het eerst alleen met een vliegtuig reisde om bij zijn broer op bezoek te gaan. Een buurman die vlakbij hem zat, hoorde het gesprek met Scott met zijn medepassagier voerde. Hallo, ik ben Scott, hoe heet u? Zijn buurman vertelde hoe hij heette. Wat doet u? Ik ben ingenieur.
That's nice. Where do you live?
Oh, mooi. Waar woont u?
In Las Vegas.
Wij hebben een tempel daar. Weet u wat de Mormoonse tempel is? Ja. Het is een prachtig gebouw. Bent u een Mormoon? Nee. Dat zou u toch eigenlijk moeten zijn. Het is een geweldige godsdienst. Heeft u het Boek van Mormon gelezen? Nee, dat zou u toch eigenlijk moeten lezen. Het is een prachtig boek. Ik ben het helemaal eens met Scott. Het Boek van Mormon is een prachtig boek. Ik heb de woorden van de profeet Joseph Smith, die in de inleiding van het Boek van Mormon staan, altijd in gedachten. Ik zei tegen de broeders dat het Boek van Mormon het nauwkeurigste boek op aarde en de sluitsteen van onze godsdienst is. En dat de mens dichter bij God komt door zich aan de leringen erin te houden dan door welk ander boek ook. Dit jaar bestuderen we het Boek van Mormon in onze zondagschoollessen. Ik hoop dat als we de les voorbereiden en eraan deelnemen, gemotiveerd worden om het moedige voorbeeld van Scott te volgen en over onze liefde voor deze bijzondere schriftuur te spreken met anderen die niet van ons geloof zijn. In het laatste vers van het eerste hoofdstuk van 1 Nefi wordt een belangrijk thema van het Boek van Mormon beschreven. Nefi schrijft: maar zie ik, Nefi, zal u tonen dat de tedere barmhartigheden des Heren zich uitstrekken over allen die hij wegens hun geloof heeft uitverkoren om hen machtig te maken. Zelfs tot de macht der bevrijding toe. Ik wil bespreken hoe het Boek van Mormon, dat een tedere barmhartigheid van de Heer is, die voor ons in deze laatste dagen bewaard is, ons bevrijdt, doordat het ons op een zuivere en nauwkeurigste manier in de leer van Christus onderwijst. Veel verhalen in het Boek van Mormon zijn verhalen over bevrijding. Dat Lehi met zijn gezin de wildernis introk, had tot doel hen te behoeden voor de verwoesting van Jeruzalem. Het verhaal van de Jaredieten is een verhaal over bevrijding. En het verhaal van de Mulekieten ook. Alma de Jonge werd bevrijd van zonde. Helemans moedige jongelingen bleven ongedeerd in de strijd. Nefi en Lehi werden in de gevangenis bevrijd. Bevrijding is een duidelijk thema in het Boek van Mormon. Er zijn twee verhalen in het Boek van Mormon die heel veel op elkaar lijken en een belangrijke les bevatten. Het eerste staat in het boek Mosia, te beginnen bij hoofdstuk 20. Hier lezen we over de koning Limhi, die in het land Nefi woont. De Lamanieten waren weer tegen het volk van Limhi ten strijde getrokken. Het gevolg van de oorlog was dat de Lamanieten koning Limhi toestonden om over zijn volk te regeren. Maar ze zouden bij hen in slavernij zijn. Het was een bijzonder ongemakkelijke vrede. Toen het volk van Limhi genoeg had van het misbruik door de Lamanieten, haalden ze de koning over om tegen hen ten strijde te trekken. Ze werden 3 keer verslagen. Er werden hun zware lasten opgelegd. Uiteindelijk werden ze heel nederig en riepen krachtig tot de Heer dat hij hen zou bevrijden. In vers 15 van hoofdstuk 21 vinden we de reactie van de Heer. En nu was de Heer traag om hun geroep te horen, wegens hun ongerechtigheden. Niettemin hoorde de Heer hun geroep en begon het hart der Lamanieten te verzachten, zodat die hun lasten begonnen te verlichten. Nochtans achtte de Heer het niet goed hun uit knechtschap te bevrijden. Kort daarna arriveerde Ammon met een kleine groep mannen uit Zarahemla. Samen met Gideon, een van de leiders van Limhi's volk, maakten ze een succesvol plan en ontsnapten aan de mishandeling door de Lamanieten. De Heer was traag om hun geroep te horen. Waarom? Wegens hun ongerechtigheid. Het tweede verhaal lijkt veel op het eerste, maar is ook heel anders. Het verslag staat in Mosia 24. Alma en zijn volk hadden zich in het land Helam gevestigd. Toen viel er een leger van Lamanieten het land binnen. Ze ontmoetten elkaar en kwamen tot een vreedzame oplossing. Maar al gauw begonnen de Lamanieten het volk van Alma hun wil op te leggen en legden hun zware lasten op. In vers 13 lezen we: en het geschiedde dat de stem des Heren in hun ellende tot hen kwam, zeggende: heft uw hoofd op en wees welgemoed, want ik ben mij bewust van het verbond dat gij met mij hebt gesloten. En ik zal mij wegens mijn volk verbinden en hen bevrijden uit hun knechtschap. Het volk van Alma werd uit de handen van de Lamanieten bevrijd en ging veilig terug naar Zarahemla om met het volk daar verenigd te worden. Wat was het verschil tussen het volk van Alma en het volk van koning Limhi? Er zijn duidelijk meerdere verschillen. Het volk van Alma was vreedzaam en rechtvaardiger. Ze waren al gedoopt en hadden een verbond met de Heer gesloten. Zij werden nog voor hun beproevingen begonnen nederig voor de Heer. Vanwege al die verschillen was het gepast en eerlijk dat de Heer hen snel op en op wonderbaarlijke wijze bevrijdde uit de hand die hen in slavernij hield. Door deze verzen leren we over de bevrijdende macht van de Heer. De profetieën over het leven en de zending van Jezus Christus beloven ons de bevrijding die Hij zal verschaffen. Zijn verzoening en opstanding maken het voor allen mogelijk om aan de lichamelijke dood te ontsnappen. En als we ons bekeren aan de geestelijke dood te ontsnappen en de zegeningen van het eeuwige leven te ontvangen. De belofte van de verzoening en de opstanding, de belofte van bevrijding van lichamelijke en de geestelijke dood, werd door God aan Mozes gedaan toen hij zei: want zie, dit is mijn werk en mijn heerlijkheid, de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen. In tegenstelling tot de prachtige geloofsgedachten die we in de Heilige Schriften vinden, merken we dat de tegengestelde krachten van het secularisme druk bezig zijn om de lang gevestigde overtuigingen te betwisten. Geschriften die ons eeuwenlang tot leiding zijn geweest in het bepalen van eeuwige waarden en normen voor ons gedrag in dit leven. Zij zeggen dat de leringen van de Bijbel niet waar zijn en dat de leringen van de meester ouderwets zijn. Zij roepen dat iedereen de vrijheid moet hebben om zijn eigen normen te bepalen. Ze proberen de rechten van de gelovigen te veranderen in strijd met wat in de schriften en in de woorden van de profeten wordt geleerd. Het is een grote zegen dat het verslag van de zending van onze Heer en Heiland in het Boek van Mormon is opgetekend. Om het tweede getuigenis toe te voegen aan de leer in de Bijbel. Waarom is het voor de wereld belangrijk om zowel de Bijbel als het Boek van Mormon te hebben? Volgens mij staat het antwoord in het 13e hoofdstuk van 1 Nefi. Nefi schrijft, en de engel sprak tot mij, zeggende, deze laatste kronieken, die gij onder andere volken hebt gezien, zullen de waarheid bevestigen van de eerste, die van de 12, wat de Bijbel is, die de 12 apostelen van het Lam zou zijn, en zullen de duidelijke en waardevolle dingen bekendmaken die eruit zijn genomen, en zullen alle geslachten, talen en volken bekendmaken, dat het Lam Gods is, van de Zoon is van de eeuwige Vader en de Heiland ter wereld, en dat alle mensen tot hem moeten komen. Of zij kunnen niet worden gered. De Bijbel noch het Boek van Mormon is op zichzelf voldoende. Ze zijn allebei belangen om te onderwijzen in en leren over de volledige leer van Christus. De noodzaak van de een doet niets af aan de ander. De Bijbel en het Boek van Mormon zijn beide nodig voor onze heil en verhoging. President Ezra Taft Benson maakte het heel duidelijk toen hij zei, als we de Bijbel en het Boek van Mormon samen gebruiken, beschamen ze valse leer. Ik wil besluiten met twee verhalen, één uit het Oude Testament en de andere uit het Boek van Mormon, om te laten zien hoe de boeken harmonieus samengaan. Het verhaal van Abraham begint met zijn bevrijding uit de handen van de afgodische Chaldeeën. Hij werd later met zijn vrouw Sarah uit hun verdrietige situatie gered en hun werd beloofd dat alle geslachten der aarde door hun nageslacht gezegend zouden worden. Het Oude Testament bevat het verslag van Abraham die Lot, zijn neef, meeneemt uit Egypte. Toen hij als eerste in het land mocht kiezen, koos Lot de vlakte van de Jordaan en zette zijn tent neer met de opening richting Sodom. Een stad vol grote godloosheid. De meeste problemen waarmee Lot later in zijn leven te maken kreeg, en het waren er nogal wat, kunnen teruggevoerd worden naar zijn eerdere beslissing om de deur van zijn tent richting Sodom te positioneren. Abraham, de vader der getrouwen, had andere levenservaringen. Ook hij had veel problemen. Maar hij had een gezegend leven. We weten niet in welke richting de deur van Abraham's tent was geplaatst. Maar in het laatste vers van Genesis 13 krijgen we een duidelijke aanwijzing. Er staat, daarna sloeg Abraham zijn tenten op en ging wonen bij de terebinten van Mamre bij Hebron. En hij bouwde daar een altaar voor de Heere. Hoewel ik niet zeker weet, geloof ik persoonlijk dat de deur van Abraham's tent naar het altaar voor de Heer gericht was. Hoe trek ik die conclusie? Doordat ik het verhaal in het Boek van Mormon ken, over de instructie van koning Benjamin aan zijn volk, toen zij bijeenkwamen voor zijn slotrede. Koning Benjamin droeg hun op om de deur van hun tent zo te plaatsen dat hij op de tempel gericht was. Wij kunnen van het kwaad en van godloosheid worden bevrijd door ons tot de leringen in de Heilige Schriften te wenden. De Heiland is de grote bevrijder, want hij bevrijdt ons van dood en zonde. Ik getuig dat Jezus de Christus is en dat we dichter tot hem komen als we het Boek van Mormon lezen. Het Boek van Mormon is een ander testament van Jezus Christus. De eerste testamenten van Jezus Christus zijn het Oude en het Nieuwe Testament in de Bijbel. Nogmaals, laten wij denken aan de beschrijving die mijn vriend Scott van het Boek van Mormon gaf. Het is een prachtig boek. En ik getuig tot u dat het Boek van Mormon vooral zo fantastisch is, omdat het in harmonie is met de Bijbel. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Brothers and sisters, according to the scriptures,
broeders en zusters, volgens de schriften was de Liahona een ronde bal van vernuftige makelij met twee wijzers, waarvan er één de familie van vader Lehi de weg wees in de wildernis. Ik denk dat ik wel weet waarom Lehi zo verbaasd was toen hij hem voor het eerst zag. Want ik herinner me nog mijn reactie toen ik voor het eerst een GPS-applicatie in werking zag. Voor mij was dat een hedendaagse toepassing van vernuftige makelij. Op de een of andere manier, ik kan zelf niet bedenken hoe, kan deze kleine applicatie in mijn telefoon me precies vertellen waar ik ben en hoe ik mijn bestemming moet bereiken. Zowel voor mijn vrouw Barbara als voor mij is de GPS een zegen. Voor Barbara betekent het dat ze mij niet hoeft te zeggen dat ik moet stoppen om de weg te vragen. En voor mij betekent het dat ik gelijk heb als ik zeg ik hoef niemand de weg te vragen. Ik weet precies waar ik heen ga.
Now, brothers and sisters. We have available
broeders en zusters, we hebben een middel tot onze beschikking dat nog opmerkelijker is dan de beste GPS. Iedereen raakt wel eens in zekere mate de weg kwijt op een gegeven moment. Door de ingevingen van de Heilige Geest kunnen we weer veilig op de goede weg worden gebracht. En het zoenoffer van de Heiland kan ons terugbrengen naar huis. Zowel hele gemeenschappen als individuele personen kunnen de weg kwijt zijn. We leven nu in een tijd waarin een groot deel van deze wereld de weg kwijt is. Vooral met betrekking tot gezinswaarden en prioriteiten. 100 jaar geleden legde president Joseph F. Smith het verband tussen geluk en het gezin. En spoorde hij ons aan om ons op het gezin te richten. Hij zei, er kan geen waar geluk zijn buiten het gezin. Er is geen geluk zonder dienstbetoon. En er is geen groter dienstbetoon dan die waarmee het gezin tot een goddelijke instelling wordt verheven, die waardoor het gezinsleven bevorderd en behouden wordt. Thuis moeten de veranderingen plaatsvinden. Einde citaat. Ons gezinsleven in deze steeds materialistischer en wereldser wordende samenleving behoeft hervorming. Een overtuigend voorbeeld is de toenemende minachting voor het huwelijk hier in de Verenigde Staten. Eerder dit jaar schreef de New York Times dat het aantal kinderen geboren uit ongehuwde vrouwen een grens heeft overschreden. Meer dan de helft van het aantal geboorten uit Amerikaanse vrouwen onder de 30 jaar is buitenechtelijk. We weten ook dat van de paren in de Verenigde Staten die wel trouwen, bijna de helft weer scheidt. Zelfs zij die gehuwd blijven, raken vaak de weg kwijt door toe te staan dat andere dingen hun familiebanden in de weg staan. Net zo zorgwekkend is de steeds groter wordende kloof tussen rijk en arm, en tussen hen die ernaar streven hun gezinswaarden en verplichtingen trouw te blijven, en hen die dat hebben opgegeven. Statistisch gezien is het minder waarschijnlijk dat zij die minder geschoold zijn en consequent en daardoor een lager inkomen hebben, het is minder waarschijnlijk dat zij zullen trouwen en naar de kerk gaan. En het is veel waarschijnlijker dat ze betrokken raken bij misdaden en dat ze buitenechtelijke kinderen krijgen. En deze trends zijn in de rest van de wereld net zo zorgwekkend. Het tegengestelde van wat velen dachten blijkt waar te zijn. Welvaart en scholing lijken traditionele gezinnen en gezinswaarden waarschijnlijker te maken. De ware vraag is uiteraard een kwestie van de kip of het ei. Hebben sommige lagen van de maatschappij, sterkere waarden en gezinnen, omdat ze beter geschoold en welvarender zijn? Of zijn we beter geschoold en welvarender vanwege hun betere waarden en sterkere gezinnen? In deze wereldwijde kerk weten we dat het het laatste is. En mensen maken het gezin en toewijding aan evangeliebeginselen en gezin. Als men dat een prioriteit maakt, begint men het geestelijk en vaak ook materieel beter te doen. En natuurlijk wordt de samenleving in het algemeen ook gesterkt als de gezinnen sterker worden. Toewijding aan het gezin en aan waarden is de voornaamste oorzaak. Vrijwel al het andere is een gevolg. Als een paar trouwt en de echte lieden zich toewijden aan elkaar, vergroten zij hun kansen op economische welvaart zeer. Als kinderen in het huwelijk worden geboren en zij zowel een moeder als een vader hebben, worden hun kansen sterk vergroot en wordt het aanzienlijk waarschijnlijker dat ze een geslaagde loopbaan krijgen. En als de leden van gezinnen samen werken en spelen, bloeit hun buurt en gemeenschap op, verbetert de economie en zijn er minder kostbare overheidsvangnetten nodig. Dus het slechte nieuws is dat de ontwrichting van het gezin heel veel kwalen veroorzaakt voor de gemeenschap en de economie. Maar het goede nieuws is dat die kwalijke trends, net als elke oorzaak en gevolg, om te keren zijn als de oorzaak wordt veranderd. Ongelijkheid is op te lossen door juiste beginselen en waarden na te leven. Broeders en zusters, ons gezin is de allerbelangrijkste zaak in ons leven. Als we ons wijden aan die zaak, verbeteren we elk aspect van ons leven en worden wij als leden en als kerk een voorbeeld en een baken voor alle mensen op aarde. Maar dit is niet zo makkelijk in een wereld waarin het hart in veel verschillende richtingen wordt getrokken en waar de hele planeet voortdurend lijkt te bewegen en te veranderen met een voorheen onvoorstelbare snelheid. Niets blijft lang hetzelfde. Stijlen, trends, rages, politieke correctheid en zelfs de visie op goed en kwaad verschuiven en veranderen. Zoals de profeet Jesaja voorspelde, wordt kwaad voorgesteld als goed en goed als kwaad. De geestelijke kloof wordt breder naarmate het kwaad misleidender en subtieler wordt en het de mensen meer aantrekt als een duistere magneet, net zoals het evangelie van waarheid en licht de oprechten van hart en de edelen der aarde aantrekt die streven naar wat moreel juist en goed is. We mogen een relatief klein aantal zijn, maar als leden van de kerk kunnen we deze breder wordende kloven overbruggen. We kennen de kracht van christelijk dienstbetoon die Gods kinderen bij elkaar brengt, ongeacht hun geestelijke of economische status. Een jaar geleden nodigde het eerste presidium ons uit om deel te nemen aan een dag van dienstbetoon om het 75-jarig jubileum van het welzijnsprogramma te vieren dat mensen helpt om zelfredzamer te worden. Onze leden over de hele wereld doneerden miljoenen manuren. De kerk is een meerpaal in deze stormachtige zee, een anker in de roerige wateren van verandering en verdeling en een baken voor hen die rechtschapenheid op prijs stellen en er naar streven. De Heer gebruikt deze kerk als een middel om zijn kinderen over de hele wereld de bescherming van zijn evangelie aan te bieden. De geest van Elia, die geen grenzen kent, is ook een grote hulp om de doeleinden van de Heer met betrekking tot de eeuwige bestemming van zijn kinderen te bereiken. Met de woorden van Malachi, de Heilige Geest voert het hart der vaderen terug tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen. De kerk is een voorbeeld van dit terugvoeren van het hart, wat een katalysator ten goede is in de wereld. Onder de kerkleden die in de tempel zijn getrouwd en die geregeld de zondagsdiensten bijwonen, is het echtscheidingspercentage aanzienlijk lager dan dat in de wereld. Blijven de gezinsbanden nauwer en onderhouden de gezinsleden beter het onderlinge contact. De gezondheid in onze gezinnen is beter en we leven enkele jaren langer dan de gemiddelde bevolking. We dragen per hoofd van de bevolking meer bij aan hulp voor mensen in nood en het is waarschijnlijker dat we een hogere opleiding volgen. Ik wijs niet op deze zaken omdat ik wil opscheppen, maar om te getuigen dat het leven beter en veel gelukkiger is als het hart tot de familie wordt teruggevoerd en het gezin in het licht van het evangelie van Christus leeft. Dus wat kunnen we doen om de weg niet kwijt te raken? Ik wil allereerst voorstellen dat we prioriteiten stellen. Maak alles wat u buitenshuis doet ondergeschikt aan en ter ondersteuning van wat er thuis gebeurt. Denk aan de raad van president Harold Bailey dat het belangrijkste werk binnen de muren van ons eigen huis wordt verricht. En de tijdloze woorden van president David O. McKay: geen enkel ander succes weegt op tegen falen in het gezin. Richt uw leven zo in dat er tijd is voor gebed, schriftstudie en gezinsactiviteiten. Geef uw kinderen taken in het huishouden, waardoor ze leren werken. Leer ze dat naleven van het evangelie hen zal weghouden bij de vuiligheid, seksuele bandeloosheid en het geweld van het internet, de media en games. Ze gaan dan niet verloren, maar worden beter voorbereid op het dragen van verantwoordelijkheid die hen ooit zal worden gegeven. Ten tweede moeten we de dingen in de juiste volgorde doen. Eerst een huwelijk, dan een gezin. Te veel mensen in de wereld zijn deze natuurlijke volgorde vergeten en denken dat ze die kunnen veranderen of zelfs omdraaien. Laat angst plaatsmaken voor geloof. Vertrouw erop dat Gods macht u zal leiden. En diegenen onder u die nog niet getrouwd zijn, besteed grote aandacht aan het zoeken naar uw eeuwige partner. Jonge mannen, denk aan wat president Joseph F. Smith ook heeft gezegd. Vrijgezel zijn kan, oppervlakkig bekeken, het idee geven dat het aantrekkelijk is omdat het een minimum aan verantwoordelijkheid met zich meebrengt. De ware fout ligt bij de jonge mannen. De vrijheid die zij zich op hun leeftijd veroorloven doet hen afdwalen van de paden van plicht en verantwoordelijkheid. Hun zusters zijn de slachtoffers en zouden trouwen als ze dat konden en zouden blijmoedig de verantwoordelijkheid van een gezinsleven op zich nemen. En jonge vrouwen, daar wil ik aan toevoegen dat jullie deze verantwoordelijkheid ook niet uit het zicht moeten verliezen. Geen enkele loopbaan kan je zoveel voldoening geven als kinderen opvoeden. En als je zo oud bent als ik, zie je dat des te beter in. Ten derde, echtgenoten en echtgenotes, u moet gelijkwaardige huwelijkspartners zijn. Lees de gezinsproclamatie vaak en houd u eraan. Vermijd elke onrechtvaardige heerschappij. Niemand is de baas over een huwelijkspartner of over kinderen. God is de vader van ons allen en heeft ons het voorrecht gegeven om een eigen gezin te hebben. Een voorrecht dat hij voorheen alleen genoot, om ons te helpen meer te worden zoals hij. Wij, als zijn kinderen, zouden thuis moeten leren om God lief te hebben en te weten dat we hem om de hulp kunnen vragen die we nodig hebben. Iedereen, gehuwd of ongehuwd, kan gelukkig zijn en steun bieden aan andere gezinsleden, wat voor gezin dat ook is. En tot slot, maak gebruik van de hulpbronnen die de kerk voor het gezin heeft. Gezinnen kunnen voor de opvoeding van kinderen gebruik maken van de hulp die de wijk kan bieden. Steun de leidinggevenden en priesterschap en hulporganisaties. En maak een samenwerking met hen optimaal gebruik van de jongeren en gezinsprogramma's van de kerk. Denk aan een andere inzichtelijke uitspraak van president Lee, dat de kerk de steiger is waarmee we aan een eeuwig gezin bouwen. Als u of uw gezin nou om de een of andere reden de weg kwijt is, dan hoeft u slechts de leringen van de heiland uit Lucas 15 toe te passen om uw koers te corrigeren. In dat hoofdstuk vertelt de heiland over een herder die naar een verloren schaap zoekt. Een vrouw die naar een kwijtgeraakte munt zoekt. En het welkom dat de verloren zoon bij zijn thuiskomst krijgt. Waarom gaf Jezus deze gelijkenissen? Hij wilde dat wij wisten dat geen van ons ooit zo de weg kwijt kan zijn dat we de weg niet kunnen terugvinden door zijn verzoening en leringen. Streeft u ernaar om het evangelie en de leer van Christus na te leven, dan zal de Heilige Geest u en uw gezin leiden. Dan hebt u een geestelijke GPS om u altijd te vertellen waar u bent en waar u heen gaat. Ik getuig dat de herrezen heiland van de mens ons alle lief heeft en dat hij heeft beloofd dat als wij hem volgen, hij ons veilig terug zal leiden naar onze hemelse Vader. Daarvan getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Like all good parents, my own parents desired a bright future for their
children. Net zoals alle goede ouders wilden mijn ouders het beste voor hun kinderen. Mijn vader was geen lid van de kerk. Vanwege de toen op abnormale omstandigheden hadden mijn ouders besloten dat mijn broers en zussen en ik vanuit ons huis op het eiland Amerikaans Samoa in de Grote Oceaan naar de Verenigde Staten moesten verhuizen om daar naar school te gaan. Mijn ouders vonden het moeilijk om ons te laten gaan, vooral mijn moeder. Ze wisten dat we tegen ongekende moeilijkheden aan zouden lopen in onze nieuwe omgeving. Nochtans zetten ze met geloof en vastberadenheid hun plan door. Omdat mijn moeder in de kerk was opgegroeid, was ze bekend met de beginselen vasten en gebed. Mijn beide ouders hadden het gevoel dat ze de zegeningen van de hemel nodig hadden om kinderen bij te staan. Met die houding begonnen ze één dag per week voor ons te vasten en te bidden. Hun visie hield in dat ze hun kinderen op een mooie toekomst wilden voorbereiden. Ze handelden naar hun visie en oefenden geloof door de zegeningen van de Heer over ons af te smeken. Door vasten en gebed ontvingen ze de zekerheid, troost en gemoedsrust dat alles goed zou komen. Hoe kunnen we te midden van alle moeilijkheden de visie ontwikkelen om datgene te doen wat ons dichter tot de heiland brengt? In het boek Spreuken staat de volgende waarheid. Als er geen visioen is, raakt de volk losgeslagen. Als we voorspoed willen in plaats van een losgeslagen volk, moeten we een visioen van onze mogelijkheden hebben zoals de heiland dat doet. De heiland zag meer in de nederige vissers die hij riep om hem te volgen, dan dat zij aanvankelijk in zichzelf zagen. Hij voorzag wie ze zouden worden. Hij kende hun goedheid en potentieel en riep hen toen. Ze hadden in het begin nog niet veel ervaring, maar doordat ze hem volgden, zagen ze zijn voorbeeld en kenden ze zijn leer en werden ze zijn discipelen. Op een gegeven moment lieten sommige van zijn discipelen hem in de steek, omdat zijn woorden te hard op hen overkwamen. Jezus was zich bewust dat anderen hem misschien ook zouden verlaten en stelde de 12 de vraag, gij wilt toch ook niet weggaan? Het antwoord van Petrus geeft aan hoe hij inmiddels was veranderd en was gaan inzien wie de heiland was. Tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden van eeuwig leven. zei hij. Met die visie konden deze getrouwe toegewijde discipelen na het vertrek van de heiland wonderbaarlijke dingen tot stand brengen op hun reizen om het evangelie te verkondigen en de kerk te vestigen. Uiteindelijk brachten enkele het hoogste offer voor hun getuigenis. Er staan nog meer voorbeelden in de schriften van mensen die handelden naar de evangelievisie die ze hadden. De profeet Alma kreeg de juiste visie toen hij Abinadi moedig leer uiteen hoorde zetten en zijn getuigenis hoorde geven aan koning Noach. Hij handelde naar de leer van Abinadi en bracht zijn woorden over op anderen. Velen die in zijn woorden geloofden, lieten zich door hem dopen. Terwijl de apostel Paulus de heilige vervolgde, bekeerde hij zich op de weg naar Damascus en ging daarna tot actie over door te onderwijzen over en te getuigen van Christus. Vandaag de dag geven veel jonge mannen, jonge vrouwen en echtparen gehoor aan de oproep van de profeet van God om op zending te gaan. Gelovig en moedig laten zij huis en haard achter omdat ze er sterk in geloven dat ze op zending veel goeds teweeg kunnen brengen. Door te dienen overeenkomstig hun visie zijn zij velen tot zegen en ondergaan daarbij zelf een levensveranderend proces. In de afgelopen algemene conferentie bedankte president Monson ons voor alle diensten die wij voor anderen verricht hebben. Hij wees ons nog eens op de taak om als Gods werktuig zijn handen op aarde tot zegen te zijn. Het heeft mij verblijd om te zien dat die opdracht wordt uitgevoerd. De leden van de kerk hebben naar zijn visie gehandeld. De heiland begreep dat wij hulp nodig zouden hebben en zei voordat hij wegging, ik zal u niet als wezen achterlaten. Hij zei tegen zijn discipelen, de trooster, de heilige geest, die de vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat ik u gezegd heb. Het gaat om dezelfde heilige geest die ons kan motiveren en in staat kan stellen om gehoor te geven aan de leringen van de heiland en onze hedendaagse profeten en apostelen. Als we naar de leer van onze leiders handelen, ontwikkelen we een ruimer begrip van het toekomstbeeld dat de heiland voor ons heeft. Tijdens deze conferentie hebben we een geïnspireerde raad van profeten en apostelen gekregen. Bestudeer hun woorden en denk er goed over na. Zoek de Heilige Geest, zodat die u kan helpen inzien hoe ze betrekking op uw leven hebben. Oefen met behulp van die visie geloof uit en handel naar een raad. Bestudeer de schriften met het doel om meer kennis en licht te ontvangen over de boodschap die er voor u in staat. Overpeins ze in uw hart en sta open voor inspiratie. Handel dan naar de inspiratie die u ontvangt. Onze ouders kwamen tot het inzicht dat handelen, vasten en bidden betekent. Alma gaf aan dat men door vasten en gebed meer zekerheid krijgt. Hij zei, ik heb vele dagen gevast en gebeden om deze dingen voor mijzelf te kunnen weten. Ook wij komen door vasten en gebed te weten hoe we met problemen omgaan. We maken wel eens moeilijke dingen mee, waardoor onze visie vervaagt en het moeilijk wordt om te geloven dat het ons allemaal gaat lukken. We krijgen het vaak zo druk dat we het gevoel krijgen dat we het niet meer aankunnen. Hoewel we allemaal anders zijn, stel ik nederig dat we ons moeten concentreren op de visie van de heiland en zijn leer. Wat zag hij in Petrus, Jacobus, Johannes en de andere apostelen dat hij zich geïnspireerd voelde om hen te vragen om hem te volgen? Net zoals hij dat van hen had, heeft de heiland ook een helder beeld voor ogen van wie wij kunnen worden. Om ons te kunnen concentreren op wat belangrijk is en wat eeuwig geluk en grote vreugde brengt, moeten wij net zoveel geloven moed als de eerste apostelen ontwikkelen. Als we het leven en de leer van onze heiland bestuderen, zien we dat hij zich onder het volk begaf en onderwees, bad en opbouwde en genas. Als we van zijn voorbeeld leren en doen wat hij deed, beginnen we in te zien wie we kunnen worden. Met behulp van de Heilige Geest zult u inzichten krijgen om nog meer goede werken te verrichten. Daardoor vinden er veranderingen plaats en zult u een levenspatroon eigen maken dat u en uw gezin tot zegen is. Tijdens zijn bediening aan de Nefieten vroeg de heiland, wat voor mannen behoort gij daarom te zijn? En hij zelf gaf hij het antwoord, zoals ik ben. We hebben zijn hulp nodig als we willen worden zoals hij. Hij heeft ons de weg gewezen. Daarom bid en gij zult ontvangen. Klopt en u zal worden opengedaan. Want hij die bidt, ontvangt. En voor hem die klopt, zal worden opengedaan. Ik weet dat we, als we onszelf gaan zien zoals de Heiland ons ziet, en we daarna handelen, op onverwachte manieren gezegend worden. Door de visie die mijn ouders hadden, werd ik niet alleen in mijn opleiding gezegend. Ik werd ook in een omgeving geplaatst waar ik het evangelie heb gevonden en aangenomen. Wat nog belangrijker is, ik leerde hoeveel het betekent om goede en getrouwe ouders te hebben. Eenvoudig gezegd, heeft mijn leven voor altijd veranderd. De visie van mijn ouders zette hen aan tot vasten en gebed voor het welzijn van hun kinderen. De visie van de apostelen vanouds zette hen aan om de Heiland te volgen. Op dezelfde wijze kan onze visie ons inspireren en helpen in actie te komen. Broeders en zusters, de visie, het geloof en de moed om te handelen zijn altijd onder ons geweest. Kijkt u eens waar we zijn beland en welke zegeningen we ontvangen hebben. Geloof dat Hij u kan zegenen met een levensvisie en met de moed om te handelen. Ik getuig tot u dat de Heiland het verlangen heeft dat wij naar Hem terugkeren. Om dat te doen, moeten we geloof hebben om tot actie over te gaan, om Hem te volgen en zoals Hij te worden. Op verschillende momenten in ons leven reikt Hij ons de hand. Neemt mijn juk op u en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Net zoals de Heiland veel potentieel in zijn discipelen vanouds zag, ziet Hij dat ook in ons. Laten we het beeld dat de Heiland van ons heeft voor ogen hebben. Ik bid dat we die visie mogen hebben en het geloof en de moed om te handelen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
The choir and congregation will now.
Het koor en de aanwezigen zingen nu samen Hope of Israel. Hoop van Israël, lofzang 171. Na de samenzang kunnen we luisteren naar de ouderlingen Larry Y. Wilson, David F. Evans en Paul B. Piper van de 70. Ze worden gevolgd door ouderling Neil L. Anderson van het Quorum der 12 Apostelen.
This is the 182nd.
Dit is de 182e algemene halfjaarlijkse conferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen.
Thank you. A month or so after we were married,
toen we ongeveer een maand getrouwd waren, maakten mijn vrouw en ik een lange autorit. Zij reed en ik probeerde me te ontspannen. Ik zeg probeerde, want de snelweg waarover we reden stond bekend om zijn snelheidscontroles. En mijn vrouw had in die tijd last van een zware rechtervoet. Ik zei, je rijdt te hard, ga eens wat langzamer. Nou dacht ik dat mijn kersverse bruid, ik rij al bijna 10 jaar. En behalve mijn rijinstructeur heeft nog nooit iemand me gezegd hoe ik moest rijden. Dus ze antwoordde, wat geeft jou het recht mij te zeggen hoe ik moet rijden? Dat had ik eerlijk gezegd helemaal niet verwacht. Dus ik probeerde zo goed mogelijk mijn nieuw verworven verantwoordelijkheid van gehuwde man te laten gelden. Dus ik zei, ik weet het niet, omdat ik een man ben, je man. En omdat ik het priesterschap draag.
Brethren, just a quick tip.
Broeders, een snelle tip. Mocht u ooit in zo'n situatie terechtkomen, dan is dat niet de juiste reactie. Ik ben blij dat ik u kan vertellen dat het de enige keer is geweest dat ik die fout maakte. In de leer en verbonden staat dat het recht tot het gebruik van het priesterschap thuis of ergens anders rechtstreeks verband houdt met rechtschapenheid. De machten des hemels kunnen niet beheerst, nog aangewend worden, dan alleen volgens de beginselen der gerechtigheid. Verder staat er dat we die macht verliezen als we de zeggenschap of heerschappij of dwang op de ziel van anderen uitoefenen, in enige mate van ongerechtigheid. Die tekst betekent dat we moeten leiden volgens beginselen der gerechtigheid. Dergelijke beginselen zijn zowel op leiders van de kerk van toepassing als op alle vaders en moeders thuis. We verliezen ons recht op de geest en de Heer, van de Heer en op elke bevoegdheid die we van God hebben ontvangen als we op onrechtmatige manier heerschappij over iemand anders uitoefenen. We denken misschien dat dergelijke methoden voor het welzijn van die persoon zijn. Maar altijd als we iemand tot rechtschapenheid dwingen die zijn of haar eigen morele keuzevrijheid kan en zou moeten gebruiken, handelen we onrechtvaardig. Als er voor iemand duidelijke grenzen moeten worden gesteld, moeten we die grenzen altijd met veel liefde en geduld hanteren. En wel zo dat de eeuwige beginselen worden geleerd. We kunnen niet eenmaal niet dwingen om het juiste te doen. De schriften maken duidelijk dat God geen dwang gebruikt. Dwang leidt tot wrevel. Dwang roept wantrouwen op. En geeft mensen het gevoel dat ze onbekwaam zijn. Kansen om te leren gaan verloren als degenen die controle uitoefenen hoogmoedig aannemen dat zij alle goede antwoorden hebben. In de schriften staat dat het de aard en neiging is van bijna alle mensen om dergelijke onrechtvaardige heerschappij uit te oefenen. Dus we moeten ervan bewust zijn dat we er gemakkelijk in die val kunnen lopen. Vrouwen oefenen soms ook onrechtvaardige maatschappij uit, al betreft het probleem in de schriften vooral mannen. Onrechtvaardige heerschappij gaat vaak gepaard met voortdurende kritiek en het weerhouden van goedkeuring of liefde. De ander heeft het gevoel dat hij het nooit goed op bij dergelijke leiders of ouders en altijd in gebreken blijft. Wijze ouders moeten afwegen of hun kinderen klaar zijn om hun eigen keuzes te maken in een bepaald aspect van hun leven. Ouders die alle macht tot besluitvorming naar zich toe trekken en dat als hun recht beschouwen, beperken de groei en ontwikkeling van hun kinderen ernstig. Onze kinderen zijn slechts gedurende beperkte tijd in ons huis. Als we hun de teugels van de morele keuzevrijheid pas in handen geven als ze het huis verlaten, hebben we te lang gewacht. Zij ontwikkelen niet opeens het vermogen om verstandige beslissingen te nemen als ze thuis nooit de vrijheid hebben gehad om belangrijke beslissingen te nemen. Dergelijke kinderen komen vaak ofwel in opstand tegen die dwang, ofwel zijn ze gehandicapt in hun vermogen om zelfstandige beslissingen te nemen. Verstandige ouders bereiden hun kinderen erop voor om het zonder hen te kunnen redden. Ze voorzien in de gelegenheden tot groei, terwijl de kinderen de geestelijke rijpheid verwerven om hun keuzevrijheid goed te gebruiken. En dat betekent inderdaad dat kinderen soms fouten maken en ervan leren. In ons gezin ontstond er op een gegeven moment een situatie die ons een uitstekende kans bood om onze kinderen te leren hoe ze de juiste keuzes moesten maken. Onze dochter blonk in haar kinderjaren uit in voetbal. Een bepaald jaar haalde ze zelfs haar elftal de finale. En geloof het of niet, de finale zou op zondag worden gespeeld. Als jonge tiener had Mary jarenlang geleerd dat Sabbat voor rust en geestelijke vernieuwing bestemd was, niet voor recreatie. Maar werd onder druk gezet door haar coaches en ploeggenoten en ze wilde haar ploeg niet in de steek laten. Ze vroeg ons wat ze moest doen. Mijn vrouw en ik hadden die beslissing makkelijk voor haar kunnen maken. Maar na gebedvolle afweging besloten we dat onze dochter in dit geval klaar was om geestelijk verantwoordelijk te zijn voor haar eigen beslissing. We lazen enkele versen in de schriften met haar en moedigden Mary aan om erover te bidden en te denken. Na een paar dagen maakte ze haar beslissing bekend. Ze zou op zondag aan de wedstrijd meedoen. Wat moesten we doen? Nadat we er nog wat over gepraat hadden en door de geest gerustgesteld waren, deden we wat we beloofd hadden en stonden haar toe om te spelen. Toen de wedstrijd afgelopen was, liep Mary langzaam naar haar moeder. Oh, mam, zei ze, dat was een afschuwelijk gevoel. Zo wil ik me nooit meer voelen. Ik speel nooit meer een wedstrijd op de Sabbatdag. En dat deed ze ook niet. Het beginsel van het Sabbatheilige was nu een deel van Mary geworden. Als we haar gedwongen hadden om niet te spelen, hadden we haar een waardevolle, krachtige leerervaring met de geest onthouden. U ziet dat we als de kinderen hun keuzevrijheid goed helpen gebruiken, ze moeten leren hoe ze kunnen bidden en antwoord op hun gebed ontvangen. Ook is er onderwijs in de waarde en het doel van gehoorzaamheid noodzakelijk, evenals in andere essentiële beginselen van het evangelie. Wij hebben besloten dat bij het grootbrengen van onze kinderen ons belangrijkste doel was om onze kinderen een eigen band met de hemel te laten krijgen. We wisten dat ze uiteindelijk op de Heer moesten vertrouwen en niet op ons. Brigham Young heeft gezegd: als ik onderscheid moest maken tussen alle taken die de mensenkinderen hebben, dan zou ik de taak om de Heere God te zoeken bovenaan zetten, totdat wij het communicatiekanaal van de hemel naar de aarde openstellen, van God naar onze ziel. Mary had in andere, eerdere omstandigheden al antwoord op haar gebed gekregen en we vertrouwden er dus op dat onze dochter dit deel van de communicatie met de hemel aan het ontwikkelen was. Aldus leerde ze iets positiefs uit haar ervaring en was ze toegerust om in de toekomst betere keuzes te maken. Zonder die verbinding met de geest kunnen zowel kinderen als ouders allerlei slechte beslissingen goed praten onder het mom van de uitoefening van hun keuzevrijheid. De belofte in de schriften luidt dat zij die wijs zijn en de Heilige Geest tot hun gids hebben genomen, niet misleid worden. Een andere tragische bijwerking van onrechtvaardige heerschappij kan een verlies van vertrouwen in Gods liefde zijn. Ik ken mensen die te maken hadden met dwingende, overheersende leiders of ouders. En zij vonden het echt moeilijk om de liefde van onze hemelse Vader te voelen, die hen zou steunen en stimuleren op het pad van rechtschapenheid. Willen we de mensen over wie wij als rentmeester gesteld zijn helpen om die belangrijke band met de hemel te krijgen, dan moeten we een ouder en leider zijn zoals die in Leren Verbonden 121 wordt beschreven. We moeten alleen met overreding, langmoedigheid, mildheid, zachtmoedigheid en met ongeveinsde liefde handelen. President Henry B. Eyring heeft gezegd: van alle hulp die we deze jonge mensen kunnen geven, is de belangrijkste toch wel dat ze ons vertrouwen laten merken dat ze op het pad terug naar God zijn en dat ze het kunnen halen. Nu we nadenken over de beginselen die ons in de kerk en thuis zouden moeten leiden, wil ik eindigen met een voorbeeld uit de biografie van president Thomas S. Monson. Anne Dibb, dochter van de president en zuster Monson, zegt dat haar vader bij haar binnenkomt in een huis waar ze waarin ze is opgegroeid en nog steeds zegt, hey, kijk nou eens, wie hebben we daar? Wat fijn dat je er bent en wat ben je mooi. Ze vervolgt, mijn ouders geven me altijd een compliment, ongeacht hoe ik eruit zie of wat ik doe. Als ik mijn ouders bezoek, weet ik dat ze me lief hebben. Dat ik complimenten krijg en dat ik me welkom voel dat ik er thuis ben. Broeders en zusters, dat is de methode van de Heer. Zelfs als u in het verleden slecht behandeld bent, weet ik dat de Heer wil dat u tot Hem komt. Hij heeft iedereen lief. Hij heeft iedereen welkom. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Tijdens deze conferentie en in andere recente bijeenkomsten hebben velen van ons zich afgevraagd, wat kan ik doen om bij te dragen aan de vestiging van de kerk van de Heer en ware groei mee te maken waar ik woon. Wat voor belangrijkste we ook doen, ons allerbelangrijkste werk vindt altijd thuis plaats, in ons eigen gezin. Het gezin is plek waar de kerk werkelijk wordt gevestigd en ware groei plaatsvindt. We behoren onze kinderen beginselen en leerstellingen van het evangelie bij te brengen. We behoren ze te helpen om geloof te hebben in Jezus Christus en ze voor te bereiden op de doop als ze 8 jaar oud zijn. We moeten zelf getrouw zijn, zodat ze ons voorbeeld zien in liefde voor de Heer en voor zijn kerk. Daardoor kunnen onze kinderen vreugde vinden in het onderhouden van de geboden, gelukkig zijn in het gezin en dankbaar zijn in dienst betonen aan anderen. We behoren thuis het voorbeeld te volgen waar Nefi het over had toen hij zei, want wij arbeiden ijverig om onze kinderen ertoe te bewegen in Christus te geloven en met God te worden verzoend. Wij spreken over Christus, wij verheugen ons in Christus, wij prediken Christus, wij profeteren over Christus en wij schrijven volgens onze profetieën, opdat onze kinderen zullen weten op welke bron zij mogen vertrouwen voor vergeving van hun zonden. We doen hard ons best om onze kinderen die zegeningen te bieden door met ze naar de kerk te gaan, gezinsavond te houden en samen in de schriften te lezen. We bidden dagelijks met ons gezin, nemen roepingen aan, bezoeken de zieken en de eenzamen en doen andere dingen om onze kinderen te laten zien dat we van ze houden en van onze hemelse vader, zijn zoon en hun kerk. We spreken en profiteren van Christus als we een gezinsavondles geven of bij een kind gaan zitten om hem of haar te zeggen dat we van hem houden en ons getuigenis van het herstelde evangelie te geven. We kunnen schrijven over Christus, een brief te schrijven aan mensen die weg zijn. Zendelingen in het zendingsveld, zoons of dochters in de strijdkrachten en al onze andere dierbaren zijn onze brieven tot zegen. Brieven van thuis zijn meer dan een snel e-mailtje. Een echte brief kan je iets tastbaars geven om vast te houden, over na te denken en te koesteren. We helpen onze kinderen om op de verzoening van de heiland te vertrouwen en de vergiffenis van de liefhebbende hemelse vader te leren kennen, waarin ons eigen ouderschap liefde en vergiffenis te schenken. Met liefde en vergiffenis halen we niet alleen de band met onze kinderen aan, maar versterken we ook hun geloof dat hun hemelse vader ze lief heeft en dat hij ze zal vergeven als ze zich bekeren en ernaar streven om het beter te doen en beter te leven. Ze vertrouwen op die waarheid, omdat ze dit ook met hun aardse ouders hebben meegemaakt. Naast het werk dat we in ons eigen gezin doen, hebben we van Nefi geleerd, we arbeiden ijverig om onze broeders ertoe te bewegen in Christus te geloven en met God te worden verzoend. Als leden van de kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen heeft ieder van ons de zegening en plicht om anderen over het evangelie te vertellen. Sommigen die het evangelie nodig hebben, zijn nog geen lid van de kerk. Sommigen bevonden zich alles onder ons, maar moeten opnieuw de vreugde voelen die ze hadden toen ze eerder in hun leven het evangelie aannamen. De Heer heeft zowel degene lief die het evangelie nog nooit heeft gehad, als degene die naar hem terugkeert. Het maakt voor hem en ons niet uit. Het is allemaal hetzelfde werk. Het gaat om de waarde van een ziel, wat de toestand van die ziel ook is. Want die waarde is groot voor onze hemels vader, zijn zoon en ons. Het werk van onze hemels vader en zijn zoon is de onsterfelijkheid en het eeuwige leven tot stand te brengen van al zijn kinderen, ongeacht hun huidige omstandigheden. Het is ons een zegen om te helpen met dit grote werk. President Thomas Monson heeft uitgelegd hoe we kunnen helpen. Onze zendingservaringen moeten recent zijn. Het volstaat niet om achterover te leunen en aan vroegere ervaringen te denken. Voor voldoening moet u voortdurend op een natuurlijke, normale wijze mensen over het evangelie vertellen. Mensen om wie wij geven op natuurlijke en normale wijze over het evangelie vertellen, zal de vreugde en het werk van ons leven worden. Ik zal u vertellen over twee van die ervaringen. Dave Orchard groeide op in Salt Lake City, waar de meeste van zijn vrienden lid van de kerk waren. Ze hadden veel invloed op hem. En de kerkleiders in zijn buurt nodigden hem voortdurend uit voor activiteiten. Zijn vrienden ook. Hoewel hij toen geen lid van de kerk werd, was hij in zijn jonge jaren gezegend door invloed van goede Mormoonse vrienden en activiteiten van de kerk. Toen hij ging studeren, verliet hij het ouderlijk huis en de meeste vrienden gingen op zending. Hij miste hun invloed op zijn leven. Een van David's schoolvrienden was achtergebleven. Deze vriend sprak elke week met zijn bisschop om zijn leven weer op orde te brengen en in aanmerking te komen voor een zending. Hij werd Dave's kamergenoot en natuurlijk was het volkomen normaal dat hij met Dave besprak waarom hij niet op zending was en regelmatig gesprek had met de bisschop. De vriend sprak zijn dank en respect voor zijn bisschop uit en voor de kans om zich te bekeren en te dienen. Toen vroeg hij Dave of hij mee wilde komen naar het volgende gesprek. Wat een uitnodiging. Maar vanwege hun vriendschap en omstandigheden was dat heel natuurlijk en normaal. Dave stemde ermee in en had al gauw zelf gesprekken met de bisschop. Dit bracht Dave ertoe om een afspraak te maken met de zendelingen. En kreeg een getuigenis dat het evangelie waar is en maakte een afspraak voor een doopdatum. Dave werd gedoopt door zijn bisschop en een jaar later trouwden Dave Orchard en Catherine Evans in de tempel. Ze hebben 5 prachtige kinderen. Catherine is mijn jongere zus. Ik zal altijd dankbaar zijn voor deze goede vriend die Dave samen met een fijne bisschop in de kerk bracht. Toen Dave over zijn bekering vertelde en zijn getuigenis gaf van deze gebeurtenissen, stelde hij zelf de vraag: was het de moeite waard? Was al die moeite van vrienden, jongere leiders en medebisschop al die jaren lang de moeite van de doop van slechts 1 jongen waard? Hij wees op Catherine en zijn 5 kinderen en zei: nou, wat mijn vrouw en onze 5 kinderen betreft, is het antwoord ja. Als we andere mensen over het evangelie vertellen, gaat het nooit slechts om 1 jongen. Telkens als er een bekering plaatsvindt of iemand zich weer tot de Heer wendt, wordt er een gezin gered. Alle kinderen van Dave en Catherine hebben in hun jeugd het evangelie aanvaard. 1 dochter en 2 zoons zijn op zending geweest en een zoon heeft zojuist een zendingsoproep gekregen voor het Duitsstalige Alpenzendingsgebied. De 2 oudsten zijn in de tempel getrouwd en de jongste gaat naar de middelbare school. De kinderen zijn in alle opzichten getrouw. Was het de moeite waard? Ja hoor, het was de moeite waard. Zuster Eileen Waite woonde de ringconferentie bij waar Dave Orchard over zijn bekering vertelde. Die hele conferentie kon ze alleen maar denken aan haar eigen familie. En met name haar zus Michelle, die al heel lang niet meer naar de kerk ging. Michelle was gescheiden en probeerde in haar eentje 4 kinderen op te voeden. Eileen had de ingeving om haar een boek van ouderling M. Russell Ballard te sturen, Our Search for Happiness, en haar getuigenis, en dat deed ze. Meteen de daaropvolgende week vertelde een andere vriendin dat ook zij de ingeving had gehad om contact op te nemen met Michelle. Die vriendin schreef Michelle ook een briefje waarin ze haar getuigenis gaf en haar liefde voor haar uitsprak. Is het niet interessant om te zien hoe vaak de geest op meerdere mensen inwerkt om iemand te helpen die dat nodig heeft? De tijd verstreek. Michelle belde Eileen en bedankte haar voor het boek. Ze zei dat ze begon in te zien dat er een geestelijke leegte in haar leven was. Eileen zei dat ze wist dat de gemoedsrust die ze zocht in het evangelie te vinden was. Ze zei dat ze van haar hield en dat ze wilde dat ze gelukkig was. Michelle begon veranderingen aan te brengen in haar leven. Al gauw ontmoette ze een fijne man die actief was in de kerk. Ze trouwde en een jaar later werden ze in de Ogden Tempel aan elkaar verzegeld. Onlangs is haar zoon van 24 gedoopt. De anderen in Michelle's familie en alle anderen die nog niet weten dat deze kerk waar is, nodig ik uit om onder gebed te overwegen of de kerk waar is. Laat uw familieleden, vrienden en de zendelingen helpen. Als u weet dat het waar is, en dat is het, voeg er dan bij ons door dezezelfde stap te doen. Dit verhaal is nog niet ten einde, maar deze fijne vrouw en haar gezin zijn gezegend doordat mensen die haar lief hebben gehoor gaven aan hun ingeving door heel natuurlijk en normaal hun getuigenis te geven en haar uit te nodigen om weer naar de kerk te gaan. Ik heb veel over deze twee ervaringen nagedacht. Een jongeman die bezig was zijn eigen leven op orde te brengen, hielp een andere jongeman die op zoek was naar de waarheid. Een vrouw gaf haar getuigenis en oefende haar geloof voor haar zus die al 20 jaar niet meer naar de kerk ging. Als we bidden en onze hemelse Vader vragen wie we kunnen helpen, en we beloven gehoor te geven aan de ingevingen die hij ons geeft om ons te laten weten hoe we kunnen helpen, zal hij onze gebeden verhoren en worden wij een werktuig in zijn handen om zijn werk te doen. In liefde gehoor geven aan de ingevingen van de Geest wordt dan de katalysator. Luisterend naar deze ervaringen met het op natuurlijke en normale wijze vertellen over het evangelie aan mensen om wie u geeft, zullen velen van u dezelfde ervaring hebben gehad als Eileen Wade. U zult iemand hebben bedacht die u kunt uitnodigen om weer naar de kerk te komen, of die u kunt vertellen wat het evangelie van Jezus Christus voor u betekent. Ik nodig u uit om meteen op die ingeving in te gaan. Praat met uw vriend, vriendin of familielid. Doe dat op een natuurlijke en normale manier. Vertel dat u ze lief hebt en dat u de Heer lief hebt. De zendelingen kunnen helpen. Mijn raad aan u is dezelfde die president Monson al zo vaak op ditzelfde spreekgestoelte heeft gegeven. Wacht nooit met gehoor geven aan een ingeving. Geeft u gehoor aan die ingeving en doet u dat in liefde. Kijk dan hoe uw hemelse Vader uw bereidwilligheid gebruikt om een wonder tot stand te brengen in uw leven en in dat van de persoon om wie u geeft. Geliefde broeders en zusters, we kunnen zijn kerk opbouwen en ware groei zien als we ons best doen om onze familieleden en andere dierbaren het evangelie te brengen. Dit is het werk van onze hemelse Vader en zijn Zoon. Ik weet dat zij leven en dat zij gebeden verhoren. Geven we gehoor aan die ingevingen met geloof in zijn vermogen om wonderen tot stand te brengen, dan zullen er wonderen plaatsvinden en zullen er levens veranderen. In de naam van Jezus Christus, amen.
Ongeveer
1500 jaar voor Christus werd een herder naar een brandende braamstruik op de helling van de berg Horeb geleid. Door die goddelijke ontmoeting veranderde Mozes van een herder in een profeet. In plaats van schapen te hoeden, ging hij Israël vergaderen. 1300 jaar later werd een bevoorrechte jonge priester in de hof van de koning geboeid door het getuigenis van een veroordeelde profeet. Door die ontmoeting ontwikkelde Alma zich van ambtenaar tot dienstknecht van God. In plaats van naar ongeveer 2000 jaar later ging een 14-jarige jongen het bos in op zoek naar een antwoord op een oprechte vraag. Joseph Smith werd door zijn ontmoeting in het heilige bos profeet en bracht de herstelling tot stand. Mozes, Alma en Joseph Smith veranderden allemaal door een goddelijke ontmoeting. Ondanks overweldigende tegenstand en daarop volgende beproevingen, bleven ze door die ervaring hun hele leven trouw aan de Heer en zijn werk. We hebben misschien niet zo'n directe of dramatische ervaring met het goddelijke, en onze beproevingen zijn misschien minder zwaar, maar net als bij de profeten hangt onze kracht om trouw te volharden ervan af of we wat we ontvangen erkennen, gedenken en heilig houden. Heden ten dagen zijn gezag, sleutels en verordeningen op aarde hersteld. Ook hebben we de schriften en bijzondere getuigen. Zij die God ontvangen kunnen zich laten dopen voor de vergeving van zonden en worden bevestigd door handoplegging voor de doop met vuur en de Heilige Geest. Als we deze herstelde gaven ontvangen, komen we vooral in aanraking met het goddelijke door het derde lid van de Godheid, ofwel de Heilige Geest. Met een zachte stem, zo spreekt de Geest tot mij. Hij leidt mij, beschermt mij. Neem de Heilige Geest tot gids. Laat u leiden door zijn licht. Hij getuigt ook van de Zoon. Houd ons oog op hem gericht. Als we naar antwoorden van God streven, horen we de influisteringen van de stille, zachte stem. Die gevoelens, ingevingen zijn zo natuurlijk en subtiel dat we ze soms niet merken of ze aan logica of intuïtie toeschrijven. Die persoonlijke boodschappen getuigen van Gods liefde voor elk van zijn kinderen en zijn persoonlijke interesse in hun zending op aarde. Als we dagelijks de ingevingen van de geest in gedachten houden en ze opschrijven, zien we dat we persoonlijk met het goddelijke in aanraking zijn gekomen en bewaren we ze voor onszelf en voor onze nakomelingen. Als we ze opschrijven, uiten we onze dankbaarheid naar God. Want in niets geeft de mens God aanstoot, ofwel tegen niemand is zijn verbolgenheid ontbrand dan alleen tegen hen die niet in alle dingen zijn hand belijden. De Heer zegt over hetgeen van de geest ontvangen, bedenkt dat hetgeen van boven komt, heilig is. Die uitspraak dient niet alleen als geheugensteuntje, maar ook als omschrijving en toelichting. Licht en waarheid uit de hemel zijn heilig. Ze zijn heilig juist omdat ze uit de hemel komen. Heilig betekent dat iets vereerd en gerespecteerd dient te worden. Door iets als heilig te bestempelen, geeft de Heer te kennen dat iets de hoogste waarde en prioriteit heeft. Met iets heiligs dienen we met meer zorg, eerbied en ontzag om te gaan. Voor de hemel is iets dat heilig is van grote waarde. Wat God als heilig beschouwt, wordt voor ons alleen heilig als we onze keuzevrijheid gebruiken. Ieder mens dient wat God heilig acht te aanvaarden en heilig te houden. Hij schenkt ons licht en kennis uit de hemel. Hij wil dat we daar eerbiedig mee omgaan. Toch is er een tegenstelling in alle dingen. Tegenover het heilige staat het onheilige of wereldse, de materiële of wereldse dingen. Het wereldse wedijvert voortdurend met het heilige om onze aandacht en prioriteiten. Kennis van wereldse zaken is onontbeerlijk om dagelijks te kunnen overleven. We hebben de opdracht van de Heer gekregen om woorden van wijsheid uit de beste boeken te zoeken en bekend te raken met talen, tongen en volken. We moeten dus bij de keuze tussen heilige of wereldse zaken prioriteiten stellen en niet het een of het ander uitsluiten. Geleerd zijn is goed, indien wij naar de raadgevingen Gods luisteren. Aan het voorbeeld van Mozes en de brandende braamstruik kunnen we zien hoe ieder mens worstelt om tussen het heilige en het werelds te kiezen. Mozes ontving daar van Jehovah de heilige roeping om de kinderen Israëls uit slavernij te verlossen. In het begin betwijfelde hij echter, omdat hij wereldse kennis bezat van de macht van Egypte en van de farao. Uiteindelijk stelde Mozes zijn wereldse kennis op de tweede plaats en vertrouwde op het woord van de Heer en wat heilig was. Door dat vertrouwen kreeg hij de macht om stoffelijke beproeving te doorstaan en Israël uit Egypte te leiden. Toen Alma van Noach's leger ontsnapt was en meteen daarna tot slaaf werd gemaakt door Amulon, had hij aan het opbouwende getuigenis van Abinadi kunnen twijfelen. Maar toch vertrouwde hij op wat heilig was en kreeg de kracht om te volharden en zijn stoffelijke beproevingen te doorstaan. Joseph Smith moest ook een keuze doen toen hij nog maar net bezig was met de vertaling van het Boek van Mormon. Hij wist hoe heilig de vertaling van de platen was, en toch werd hij door Martin Harris overtuigd om voorrang te geven aan de wereldse zorgen zoals vriendschap en financiën boven heilige instructies. Het gevolg was dat een gedeelte van de vertaling verloren ging. De Heer verweet Jozef dat hij dat wat heilig was aan godloosheid had overgeleverd, en een tijd lang werden hem de platen en de gaven om te vertalen afgenomen. Toen Jozef zijn prioriteiten weer op een rijtje had, ontving hij weer wat heilig was en ging het werk weer voort. In het Boek van Mormon staan nog meer voorbeelden van de worsteling om de voorrang te geven aan wat heilig is. We kunnen lezen over gelovigen die tot de boom des levens toetraden en van de heilige vruchten volnamen die Gods liefde voorstelt. Maar door de spot van de mensen in het grote, ruime gebouw verlegden de gelovigen hun focus van het heilige tot het wereldse. Later werden de nefieten hoogmoedig en loochenden de geest van profetie en openbaring en dreven de spot met hetgeen heilig was. Zelfs enkele ooggetuigen van tekenen en wonderen die met de geboorte van de Heer te maken hadden, geloofden liever in wereldse logica dan in heilige hemelse manifestaties. De strijd gaat in deze tijd door. De wereld roept steeds harder. En zet de gelovigen aan om afstand van het geloof te doen wat de wereld als onrealistisch en onredelijk ziet. Wij zien nog door een spiegel in raadselen en kennen niet de betekenis van alle dingen. We voelen ons wellicht wel eens zwak en vinden dat we een sterkere geestelijke bevestiging nodig hebben. Toen Oliver Cowdery daarmee worstelde, zei de Heer tegen hem: indien u een verder getuigenis verlangt, denk dan terug aan de nacht toen u mij in uw hart aanriep om de waarheid van deze dingen te mogen weten. Schonk ik u geen vrede in uw gemoed aangaande de aangelegenheid? Welk groter getuigenis kunt u hebben dan van God? De Heer heeft Oliver en ons gezegd om als ons geloof op de proef gesteld wordt, te vertrouwen op de heilige persoonlijke bevestiging die we al ontvangen hebben. Net als bij Mozes, Alma en Oliver dienen die ervaringen als geestelijke ankers om ons veilig en op koers te houden als het moeilijk wordt. We kunnen niet selectief afstand doen van wat heilig is. Als iemand ook maar iets heiligs aflegt, wordt zijn verstand verduisterd. En tenzij hij zich bekeert, wordt het licht dat hij heeft hem ontnomen. Hij zal moreel stuurloos op de wereldse zeeën dobberen, zonder een heilig anker. Hij die daarentegen heilig houdt wat heilig is, ontvangt de belofte. Hetgeen van God is, is licht. En wie licht ontvangt en in God blijft, ontvangt meer licht. En dat licht wordt steeds helderder tot de volle dag toe. Mogen de Heer ons zegenen dat we hetgeen we van omhoog hebben ontvangen erkennen, gedenken en heilig houden. Ik getuig dat we, als we dat doen, de kracht zullen hebben om de moeilijkheden van onze tijd aan te kunnen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
A reporter from a leading Brazil magazine.
Een verslaggever van een toonaangevend Braziliaans tijdschrift verdiepte zich in de kerk voor een groot artikel. Hij dook in onze leer en bezocht het opleidingscentrum voor zendelingen en het Centrum voor Humanitaire Hulp. Hij sprak met vrienden van de kerk en met anderen die minder gunstig gezind waren. De verslaggever interviewde mij ook en leek zich oprecht af te vragen waarom sommigen ons niet als christenen beschouwen. Ik snapte wel dat hij op de kerk doelde, maar vatte zijn vraag toch persoonlijk op. Ik dacht stilletjes: zijn de liefde en de toewijding die ik voor de heiland koester wel aan mijn levenswandel af te lezen? Jezus vroeg de Farizeeën: wat dunkt u van de Christus? Uiteindelijk worden we niet door vriend of vijand op ons persoonlijke discipelschap afgerekend. Nee, Paulus zei al: wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Op die dag zal de overheersende vraag voor ieder van ons zijn: wat vindt Christus van ons, van mij? Hoewel Jezus alle mensen lief had, noemde hij sommigen om hem heen verwijtende huichelaars, dwazen en werkers der wetteloosheid. Anderen noemde hij goedkeurend kinderen van het koninkrijk en het licht der wereld. Sommigen noemde hij afkeurend verblind en onvruchtbaar. Anderen prees hij als reinen van hart en dorstend naar gerechtigheid. Hij betreurde het dat sommigen ongelovig en van de wereld waren, maar anderen achtte hij als uitgekozen discipelen en vrienden. En zo vraagt ieder van ons: wat vindt Christus van mij? President Monson heeft gezegd dat we in een wereld leven die zich ver van het geestelijke heeft verwijderd, waarin de winden van verandering om ons heen waaien en het morele karakter van de maatschappij steeds meer voor onze ogen uiteenvalt. In die roerige omgeving zijn wij verheugd De wereld keert zich steeds meer van Jezus en zijn leerlingen af. In die roerige omgeving zien wij verheugd om discipelen van Jezus Christus te zijn. Wij zien de hand van de Heer overal om ons heen. Onze toekomst ziet er alleszins rooskleurig uit. Dit nu is het eeuwige leven wat Jezus. Dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dat zal ons door de eeuwigheden heen tot eer strekken, als we in de laatste dagen trouwe discipelen zijn. De boodschappen van deze conferentie zijn aanwijzingen van de Heer op ons pad van het discipelschap. Als we de afgelopen 2 dagen hebben geluisterd en om geestelijke leiding hebben gebeden, en als we deze boodschappen de komende dagen gebedsvol bestuderen, geeft de Heer ons specifieke aanwijzingen door de gave van de Heilige Geest. Die gevoelens doen ons nog meer tot God keren. En zetten ons aan tot bekering, gehoorzaamheid, geloof en vertrouwen. De Heiland reageert op onze geloofsdaden. Indien iemand mij liefheeft, zal hij of zij mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem liefhebben. En wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. Jezus oproep, kom hier, volg mij, richt zich niet alleen op een selecte groep van deelnemers aan een geestelijk Olympisch toernooi. Sterker nog, het discipelschap is helemaal geen toernooi, maar een uitnodiging aan allen. Ons pad van discipelschap is geen wedstrijdbaan voor korte of lange afstanden. Het is een weg die ons steeds verder naar de celestiale wereld voert. Zijn uitnodiging is een oproep tot dagelijkse inzet. Jezus heeft gezegd, wanneer gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden bewaren. Indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen dagelijks zijn kruis op en volgen mij. We zijn misschien niet elke dag in topconditie, maar als we ons best doen, biedt Jezus uitnodiging volop hoop en bemoediging. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Waar u zich op dit moment ook bevindt op het pad van uw discipelschap, u bent op de goede weg. De weg naar het eeuwige leven. We kunnen elkaar opbeuren en sterken in de grote en belangrijke dagen die voor ons liggen. Welke moeilijkheden ons ook treffen, welke zwakheden ook ons beperken, of welke onmogelijkheden ons ook omringen, laten we geloof hebben in de Zoon van God die verklaarde, alle dingen zijn mogelijk voor hem voor wie gelooft. Ik wil graag 2 voorbeelden aanhalen van dit discipelschap in actie. Het eerste voorbeeld uit het leven van president Thomas S. Monson onderstreept de kracht van gewone vriendelijkheid en van Jezus' lering, wie de grootste onder u is, zal uw dienaar zijn. Een kleine 20 jaar geleden sprak president Monson op de algemene conferentie over een 12-jarige jonge vrouw die kanker had. Hij vertelde over haar moed en over de vriendelijke daad van haar vriendinnen die haar op de berg Mount Timpanogos omhoog droegen. Een paar jaar geleden kwam ik Jamie Palmer Brinton tegen en hoorde ik het andere kant van het verhaal. De kant wat president Monson voor haar had gedaan. Jamie sprak president Monson in maart 1993. Een dag nadat ze te horen had gekregen dat het gezwel boven haar rechterknie snel groeiend botkanker was. Samen met haar vader gaf president Monson haar een priesterschapszegen met onder meer de volgende belofte. Jezus zal aan je rechterzijde en aan je linkerzijde zijn om je te bemoedigen. Toen ik die dag het kantoor verliet, zei Jamie, gaf ik hem een ballon die aan mijn rolstoel was vastgeknoopt. Je bent de beste, stond er met felgekleurde letters op. In de daaropvolgende periode van chemotherapie en operaties aan de ledematen vergat president Monson haar niet. Jamie zei, president Monson was een ware discipel van Christus. Hij beurde mij uit mijn ellende op en gaf me grote en blijvende hoop. 3 jaar na hun eerste ontmoeting zat Jamie weer in president Monson's kantoor. Aan het eind van het bezoek deed hij iets wat Jamie
nooit zal vergeten. Met zijn typerende attentheid verraste president Monson haar met dezelfde ballon die ze 3 jaar eerder aan hem had gegeven. Je bent de beste, was de ballon, boodschap op de ballon. Hij had hem bewaard, wetende dat hij haar genezing van de kanker weer op kantoor zou treffen. 14 jaar na hun eerste ontmoeting voltrok president Monson het huwelijk van Jamie Palmer en Jason Brinton in de Salt Lake Temple. We kunnen het van het discipelschap van president Monson zoveel leren. Hij herinnert de algemene autoriteit er vaak aan deze eenvoudige vraag voor ogen te houden. Wat zou Jezus doen? Jezus hield de overste van de synagoge voor. Wees niet bevreesd. Geloof alleen. Discipelschap betekent hem geloven in tijden van voorspoed en in tijden van moeilijkheden. Wanneer onze droefheid en angst alleen maar tot bedaren komen door de overtuiging dat hij ons lief heeft en zijn beloften waarmaakt. Onlangs maakte ik kennis met een gezin dat een prachtig voorbeeld is van hoe we hem geloven. Olgan en Solin Santelus uit Port-au-Prince, Haiti, vertelde me hun verhaal. Op 12 januari 2010 was Olgan aan het werk en was Solin in de kerk toen Haiti door een verwoestende aardbeving werd getroffen. Hun 3 kinderen, Genji, 5 jaar oud, Angie, 3 jaar oud en Gansley, 1 jaar oud, waren thuis in hun flat met een bevriende oppas. Er vond overal enorme verwoesting plaats. U weet nog wel dat tienduizenden mensen die januari in Haiti omkwamen. Olgan en Solin renden naar hun woning om hun kinderen te zoeken. Het flatgebouw van 3 verdiepingen waar het gezin Santelus woonde, was ingestort. De kinderen konden niet ontsnappen. Men zou geen reddingspoging ondernemen in een gebouw dat zo volslagen in puin lag. Olgan en Solin waren beiden op zending geweest en later in de tempel getrouwd. Ze geloofden in de heiland en in zijn beloften aan hen. Toch brak hun hart. Ze jankten het uit. Olgan vertelde me dat hij op zijn moeilijkste momenten ging bidden. Hemelse Vader, als het u wil is, laat dan in elk geval 1 van mijn kinderen nog een leven zijn. Help ons alstublieft. Hij liep maar weer om het gebouw heen, biddend om inspiratie. De buren probeerden hem te troosten en hem het verlies van zijn kinderen te helpen ervaren. Olgan bleef hopen en biddend langs de puinhopen van het ingestorte gebouw drentelen. Toen gebeurde er iets wonderbaarlijks. Olgan nam het welhaast onhoorbare gehuil van een baby waar. Het was het gehuil van zijn baby. De buren baanden zich met gevaar voor hun eigen leven urenlang een weg door de puin. In de donkere nacht hoorden de reddingswerkers door het indringende lawaai van hamers en beitels heen een ander geluid. Ze hielden zich stil en luisterden. Ze konden niet geloven wat ze hoorden. Het geluid kwam van een klein kind en hij was aan het zingen. 5-jarige Genji vertelde later dat hij wist dat zijn vader hem zou horen als hij zong. Onder het gewicht van een verpletterend brok beton, waardoor zijn arm later geamputeerd moest worden, zong Genji zijn lievelingslied. Ik ben een kind van God. En met het verstrijken van de uren en te midden van de duisternis, dood en wanhoop van zoveel andere dierbare zoons en dochters van God in Haiti, maakte de familie Santelus een wonder mee. Genji, Angie en Gansley werden levend onder het ingestorte gebouw aangetroffen. Wonderen gebeuren niet altijd zo direct. Soms vragen we ons wel eens af waarom het wonder waarom we zo oprecht hebben gebeden niet hier en nu plaatsvindt. Maar als we vertrouwen stellen in de heiland, vinden beloofde wonderen plaats. Of dat nu in dit leven of hierna gebeurt, alles wordt rechtgetrokken. De Heer verklaart, uw hart worden niet ontroerd of versaagd. In de wereld leidt gij verdrukking. Maar houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Ik getuig dat u zijn liefde en goedkeuring zult voelen wanneer u hem lief hebt, hem vertrouwt, hem gelooft en hem volgt. Op uw vraag, wat vindt Christus van mij? Weet u dan dat het antwoord luidt dat u zijn discipel en vriend bent. Door zijn genade zal hij voor u doen wat u niet zelf kunt doen. We zien reikhalzend uit naar de slotwoorden van onze geliefde profeet. President Thomas S. Monson werd tot apostel van de Heer Jezus Christus geordend toen ik 12 jaar oud was. Al ruim 48 jaar zijn we gezegend geweest om zijn getuigenis van Jezus Christus te horen. Ik getuig dat hij nu als senior apostel van de heiland op aarde optreedt. Met grote liefde en bewondering voor de vele discipelen van Jezus Christus die geen lid van deze kerk zijn, verklaren wij nederig dat engelen in onze tijd op aarde zijn teruggekeerd. De kerk van Jezus Christus, zoals hij die vroeger had gevestigd, is hersteld met de macht, verordeningen en zegeningen van de hemel. Het Boek van Mormon is eveneens een testament aangaande Jezus Christus. Ik getuig dat Jezus Christus de heiland der wereld is. Hij heeft voor onze zonden geleden en zijn leven gegeven en is ten derde dagen opgestaan. Hij is uit de dood herrezen. Op een dag zal elke knie zich buigen en elke tong belijden dat hij de Christus is. Op die dag zullen we ons niet druk maken over de vraag, zien anderen mij als een christen? Nee, dan is onze blik volledig op hem gericht en gaat onze ziel helemaal op in de vraag, wat vindt Christus van mij? Hij leeft. Daarvan getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Broeders en zusters, het is ons nu een voorrecht om te luisteren naar president Thomas S. Monson, onze geliefde profeet. Na de toespraak van president Monson zingt het koor ter afsluiting van deze conferentie I Need Thee Every Hour. Het slotgebed wordt uitgesproken door ouderling Jairo Mazzagardi van de 70. Over een half jaar zal er weer een conferentie plaatsvinden. President Monson.
My heart is full.
Mijn hart loopt over. Nu wij deze heerlijke conferentie besluiten. Dit gebouw zit helemaal stampvol. Er is geen enkele stoel meer vrij. We zijn zo rijk gezegend door de raad en het getuigenis van de sprekers. Ik denk dat u het wel met me eens zult zijn, dat we de geest van de Heer hebben gevoeld toen ons hart werd geraakt en ons getuigenis gesterkt. We hebben weer prachtige muziek gehoord, die elke bijeenkomst van de conferentie heeft opgeluisterd en verrijkt. Ik spreek mijn dank uit aan allen die ons in dit opzicht hebben laten meegenieten van hun talent. Mijn hartgrondige dank ook aan ieder tot ons heeft gesproken of een gebed heeft uitgesproken in een van de bijeenkomsten. Er zijn voor elke conferentie talloze mensen achter de schermen aan het werk of in andere minder zichtbare posities actief. Het zou onmogelijk zijn om deze bijeenkomsten te houden zonder hun hulp. Mijn dank gaat ook uit naar hen allen. Ik weet dat u met mij uw dank zou willen uitspreken aan broeders en zusters die tijdens deze conferentie zijn ontheven We zullen ze missen. Hun bijdragen aan het werk van de Heer zijn groot en zullen nog generaties lang te merken zijn. We hebben ook met opgestoken hand broeders en zusters steun verleend die deze conferentie een nieuwe functie hebben gekregen. Wij heten hen welkom en willen hen zeggen dat we er naar uitzien om met hen samen te werken voor de zaak van de meester. Zij zijn door inspiratie van omhoog geroepen. We hebben met onze uitzendingen van deze conferentie meer gebieden bereikt dan ooit. Ze zijn over continenten en oceanen heen naar mensen overal uitgezonden. Hoewel we ver van u af zijn, voelen we uw geest en uw toewijding. En wij schenken u onze liefde en waardering waar u ook bent. Hoe gezegend zijn wij, broeders en zusters, met het herstelde evangelie van Jezus Christus in ons leven en in ons hart. Het geeft antwoord op de grote levensvragen. Het geeft ons leven zin en richting en hoop. We leven in moeilijke tijden. Ik verzeker u dat onze Hemelse Vader zich bewust is van onze moeilijkheden. Hij heeft ieder van ons lief en wil ons zegenen en helpen. Mogen wij hem in gebed aanroepen, waartoe hij ons aanspoorde toen hij zei: bid altijd, en ik zal mijn geest op u uitstorten. En groot zal uw zegen zijn. Ja, groter dan wanneer u aardse schatten zou verkrijgen en alle vergankelijkheid van dien. Einde citaat. Mijn geliefde broeders en zusters, mogen er bij u thuis een sfeer van liefde en hoffelijkheid heersen. En mogen de geest van de Heer daar zijn. Heb uw gezinsleden lief. Als er meningsverschillen of twisten onder u zijn, dan spoor ik u aan om die op te lossen. Nu. De Heiland heeft gezegd, en er zal geen woordenstrijd onder u zijn, want voorwaar ik zeg u, hij die de geest van twisten heeft, is niet van mij, maar van de duivel, die de vader van twisten is. En hij hitst het hart der mensen op om in toorn te twisten, de een met de ander. Zie, dat is niet mijn leer. Dit is daarentegen mijn leer, dat zulke zaken moeten worden weggedaan. Einde citaat. Als uw nederige dienstknecht herhaal ik de woorden van koning Benjamin in zijn toespraak tot de mensen, waarin hij zei: ik heb u niet geboden om te denken dat ik uit mijzelf meer ben dan een sterfelijk mens. Integendeel, ik ben net als gij onderhevig aan allerlei gebreken van lichaam en geest. Niettemin ben ik gekozen door de hand des Heren en ik ben door zijn weergeloze macht behouden en bewaard om u te dienen met alle macht, verstand en kracht die de Heer mij heeft gegeven. Einde citaat. Mijn geliefde broeders en zusters, ik wil met heel mijn hart Gods wil doen en hem en u dienen. Nu wij deze conferentie gaan verlaten, roep ik de zegeningen van de hemel op ieder van u af. Het gebouw is vol. Mogen u die van huis zijn daar weer veilig terugkeren. Mogen u de waarheden die u hebt gehoord overpeinzen. En mogen ze u helpen om een nog beter mens te worden dan u was voordat de conferentie gisteren begon. Totdat wij over een half jaar weer bijeenkomen, vraag ik dat de zegeningen van de Heer op u mogen rusten. Ja, op ons allen. En dat doe ik in zijn heilige naam, die van Jezus Christus, onze Heiland en Heer. Amen.
Father, which art.
O Vader in de hemel. Op dit moment, aan het slot van deze geweldige conferentie, komen wij, buigen wij zachtmoedig het hoofd voor u om u te danken voor de leringen die we hebben ontvangen van uw profeten, zieners en openbaarders. En nu, Vader, nu wij naar de verre plaatsen op deze aarde gaan, naar ons thuis, mogen wij deze leringen met ons meenemen en ze toepassen in ons dagelijks leven om ons gezin te beschermen, om hen tot zegen te zijn binnen ons bereik. Zegen ons met bescherming alstublieft als wij naar huis gaan. Opdat uw geest bij ons mogen blijven. Wij danken u dat wij in de aanwezigheid van de profeten mochten zijn. We danken u voor uw heiland en onze verlosser, Jezus Christus. En dit bidden we in zijn heilige naam, die van Jezus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the 182nd annual general.
Dit was een uitzending van de 182e algemene halfjaarlijkse conferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.